En daarmee zijn we zo stilaan toe aan ons gesprek voor vandaag. Want wij gaan met Saturnus en zeker met satelliet de ruimte in vandaag. Bij ons hier in de studio zitten de heren Romein de Bosser en Frank van Hulle. Romein die is afkomstig van Sleidingen en daar heeft hij een sterrenwacht Castor. Frank die is afkomstig hier van Maldegem, van Kleid. En hij is ook een sterk geïnteresseerd dus amateur in verband met het kijken naar sterren en alles wat daar rond hangt en daarmee te maken heeft. Met deze beide heren gaan wij het komende half uurtje, drie kwartier, vullen. En ik denk dat wij een aantal zeer boeiende gegevens van hen te horen zullen krijgen. Wel nu, welkom heren hier in deze studio. En misschien mag ik dan een eerste vraag op u loslaten. Ik weet niet wie zal antwoorden daarop. De vraag die in ons opkomt, wat zet iemand ertoe aan om aan astronomie te gaan doen? Wat brengt iemand ertoe om naar buiten te gaan, 's nachts in de kou, in weer en wind, naar de sterren te gaan kijken?
Wel, dat kan vrij eenvoudig uitgedrukt worden. Maar voordat ik met mijn betoog begin, wil ik eerst en vooral onze gezamenlijke en hartelijke dank naar Saturnus en naar de mensen van Saturnus toesturen om ons in de gelegenheid te stellen om iets meer te vertellen over ons toch zo interessante hobby. Om nu ter zake te komen, ik heb zo een viertal redenen om naar de sterren te kijken. Eerst en vooral kunnen we ons voorstellen wanneer we op reis zijn, om een concreet voorbeeld te noemen, of we nu reizen per bus, per trein, per vliegtuig of hoe dan ook, dan zullen we bij voorkeur een plaatsje aan het raam gaan kiezen. Waarom? Wel doodeenvoudig, omdat we graag willen zien waar wij voorbij komen. Een amateurastronoom, dat is iemand die aan het raam zit. Inderdaad, wij zijn met ons aardbolken en met heel ons zonnestelsel op reis in de ruimte. En er is heel wat te zien op die reis. Daarom gaan wij bij voorkeur aan het raam zitten. Dat is in feite een van de bedoelingen al. Een tweede punt, wanneer u op reis gaat, dan gaat u niet alleen op weg om kilometers af te leggen, maar dan wilt u ook wel wat zien. Wel nu, wij kijken naar het mooie dat in de ruimte te zien is. En er zijn zeer mooie zaken te zien. Een derde punt, waarom wij als amateurastronoom telkens iedere keer weer achter de kijker gaan staan, dat is misschien een ander terrein, maar wanneer we ergens wonen, en wij wonen op onze aardbol, wanneer we ergens wonen, dan gaat het op een bepaald moment ons toch wel interesseren wie naast de deur woont, wie die mensen zijn, van waar ze komen, en wie weet of ze vroeg of laat ons geen last gaan veroorzaken. Nu, kijken we door onze kijkers, bekijken we onze geburen, we bekijken de andere planeten die rond het zonnestelsel draaien. We proberen uit te vissen, samen met beroepsmensen, hoe ze er gekomen zijn en hoe ze zich gedragen, om te weten of wij in de toekomst ooit last van hen gaan krijgen. En tenslotte het vierde punt, wat misschien wel het belangrijkste is. Er zijn in de wereld een beperkt aantal beroepsastronomen. Waarom beperkt? Wel, de astronomie op zichzelf, die biedt voor de nijverheid niet direct een financieel nut. Dat betekent dus dat die mensen moeten werken met zeer kleine budgetten. Daarom zijn er ook zeer weinig professionele sterrenwachten. En die zeer weinige professionele sterrenwachten, die zitten een jaar rond volledig bezet voor zeer zwaar werk. En voor werk dat met grote telescopen moet gebeuren. Maar daarnaast blijft nog een heel pak werk te doen dat ook met kleinere amateurapparatuur kan gebeuren. En daar werkt dan de amateur op een gelijk plan, mag ik wel zeggen, met de beroepsastronoom, om bepaalde zaken nog altijd regelmatig in de gaten te houden. Zaken die helemaal al in de loop van de tijd overgedragen zijn aan de amateur, en waar dat de beroepsastronoom dankbaar gebruik van maakt. Zie hier dan vier, denk ik toch wel, belangrijke redenen waarom wij bij elke heldere nacht, wanneer het mogelijk is, achter onze telescoop gaan staan.
Romein, als we het artikel dus verschenen in de Eeklonaar aanhalen, dan zien we dat je al bezig bent met die waarnemingen vanaf 1948, als ik het goed heb. Dat is ongeveer 25 jaar.
36. Mijn wiskunde is ook niet meer wat het geweest is. Ik kan me best voorstellen dat je daarvoor wel tamelijk kostbaar materiaal nodig hebt. Is dat zelf te maken of...
Dat is inderdaad zelf te maken. Er bestaan pakketten, dus met materiaal waarbij het mogelijk is om zelf een kijker te gaan bouwen. Nu zijn er wel twee types van kijkers. We kunnen er straks misschien nog wel iets uitvoeriger over hebben, maar één van die kijkers, dat is dan de reflector, waar het lichtverzamelend element een spiegel is. En een spiegel kan wel door een handig man zelf geslepen worden. Ook die montering kan zelf gebouwd worden. Nu wat de kostprijs van zulke zaken betreft. Het is normaal zo dat de astronomie dat in het bloed zit van bij uw geboorte. Dat betekent dat dat al vlug gaat bovenkomen wanneer jonge mensen zich blijkbaar gaan uiten en zich geïnteresseerd voelen aan de astronomie als dusdanig. Nochtans zou ik de ouders van zulke jonge mensen toch de raad willen geven niet te vlug naar de winkel te lopen om zo'n toestel te gaan kopen. Want ik ken heel wat jonge mensen die met veel enthousiasme aan de astronomie begonnen zijn, maar die dat dan ook zeer snel hebben laten varen. U moet echt de worm hebben. Het is niet omdat er op dit ogenblik zeer veel gesproken en geschreven wordt over ruimtevaart, omdat wij meer en meer geconfronteerd worden met de wonderen in het heelal, dat iedereen nu maar een telescoop moet gaan aanschaffen. Alhoewel dat ik niemand daar natuurlijk ga van tegenhouden, dat spreekt vanzelf. Maar dat kan met een zeer eenvoudig instrumentarium, en dan spreek ik van eenvoudig, en daar bedoel ik mee potlood en papier. En daar is al heel wat astronomie mee te bedrijven. Het zou ons natuurlijk wel wat ver voeren om dat zeer duidelijk te verklaren, maar we hebben onder andere in de omgeving van Sleidingen hebben wij een JVS-kern, een jongere vereniging voor sterrenkunde, waar een 15-tal zeer jonge mensen zijn en er zijn er maar een 3-tal mensen bij die over een kijker beschikken. En de rest doet toch zeer interessant en wetenschappelijk zelfs astronomisch werk. Dus u ziet, het is in eerste instantie al niet zozeer nodig om over een kostbaar instrumentarium te gaan beschikken. Natuurlijk, wanneer de worm blijft knagen, dan gaan we dan toch vroeg of laat gaan uitzien naar een of ander toestel. Dat begint dan meestal met een bescheiden apparaat. Een populair apparaat daarvoor is een 6 centimeter refractor. Maar wanneer je daar dan een 10-tal, 20-tal jaren, bij mij was het wel 30 jaar, mee gewerkt hebt, dan wil je het dan toch wel iets groter krijgen. En dan wordt het wel duurder. Het is zo dat over een 6-7-tal jaar dat die apparatuur nog betaalbaar was. Jammer genoeg is dat nu niet meer het geval. Gezien de inflatie overal, gezien de prijsstijgingen en zo meer, die wordt het wel moeilijker. En dan wordt het wel een dure apparatuur. Ik ga geen prijzen noemen, want die zijn zeer gevarieerd. Aan de andere kant moet u dan ook wel zo redeneren, wanneer u één keer uw apparaat, uw kijker hebt, dan bent u van alle kosten af. Want u hebt één keer dat toestel nodig en met dat toestel die gaat u een heel leven lang mee. Het is niet zoals bij andere hobby's waar regelmatig ook nog materiaal bij verbruikt wordt. Hobby's die een... qua infrastructuurkosten toch een groot bedrag eisen, maar die regelmatig toch ook nog weer materiaal vragen. Dat is niet het geval bij de astronomie.
Ja, Romain of Frank, wij hebben hier in deze studio natuurlijk geen kijker opgesteld. En toch gaan wij vandaag naar de sterren kijken. En wij hopen dat wij nu in dit uur kunnen meekijken door jullie lens, door hetgeen jullie daarover nu vertellen. Als jullie naar boven kijken, naar het heelal, naar wat kijken jullie? Wat valt er te zien door jullie kijkers?
Eerst en vooral het meeste dat opvalt, dat is natuurlijk de maan, omdat dit dicht bij ons staat. Dat is vrij logisch. Verderaf zien we dan ook op geregelde tijdstippen het grootste deel van de zichtbare planeten, zonder de twee verste, Neptunus en Pluto, daarbij te vernoemen. Op maanloze nachten en op nachten waar de planeten niet gunstig staan ten opzichte van de aarde, dan heb je natuurlijk de grote variatie van sterren in al zijn mogelijke vormen, die wij dan groeperen in een aantal sterrenbeelden. Die sterrenbeelden, dat zijn artificiële dingen die geschapen zijn om gemakkelijker de weg terug te vinden en om internationaal en tussen verenigingen en amateurs onderling zich gaan gemakkelijker verstaanbaar te maken qua aanduiding welke bepaalde ster wij zoeken en welke richting wij gaan.
Goed, ik denk dat we wel toe zijn aan een stukje muziek en we blijven in stemming met de muziek met Guy Béard en van de LP Future Fiction Fantastic. Goed, tot zover Guy Béard. Geren, jullie werk of jullie hobby bestaat grotendeels uit waarnemen. Jullie vinden daar wel misschien een vorm van bevrediging in. Maar is dat niet soms vervelend, zo uren kijken naar de sterren of naar wat dan ook? En is daar een zekere intelligentie voor nodig, voor die waarneming?
Ik geloof niet dat daar een bepaalde intelligentie voor nodig is. Het volstaat alleen interesse te hebben. En achteraf komt dan toch de nodige kennis aan de hand van studiemateriaal dat volop voorhanden is. De tijd die erin gestopt wordt, is volgens mij moeilijk te vergelijken met de tijd die gespendeerd wordt aan andere hobby's, omdat wij jammer genoeg beperkt zijn door het weer dat ons hier in Maldegem, Sleidingen, overal in geheel België altijd, of toch bijna altijd, parten speelt. De bepaalde tijdstippen die wij dan kunnen gebruiken bij heldere nachten, die worden dan voor het overgrote deel wakker doorgebracht.
Op heldere winternachten, zo hele koude nachten dan, dan lijkt die sterrenhemel plots veel klaarder en veel fonkelender te zijn. Is dat dan ook het beste moment om te kijken?
Dat is inderdaad het beste moment, omdat op die bepaalde nachten de atmosfeer heel zuiver is ten opzichte van een aantal dagen waar er bewolking is of waar er politie in de lucht zit. Het is inderdaad veel helderder op dit ogenblik.
Ja, misschien kunnen we nu een keer een beetje dieper ingaan op dan werkelijk ons heelal en op al wat daarin beweegt, draait en keert. Dus jullie zijn aan het kijken en er zijn ook in het verleden al veel ontdekkingen, hypotheses naar voren gebracht. Nu dat heelal, daar heeft iedereen eigenlijk zo'n mysterieus respect en bewondering voor. Misschien kan ik u vragen, heren, welke zijn de hypothesen over het ontstaan van dat heelal? Dus alles wat hier nu bestaat, hoe is dat begonnen?
Ik hoor u graag zeggen, iedereen heeft respect voor dat heelal, want inderdaad, het heelal is iets om respect voor te hebben. Het is een wonder iets. Er bestaan zeer veel hypothesen, maar er is ene die altijd terugkeert. En dat is de hypothese van de Big Bang. Het zou ons natuurlijk te ver voeren om te gaan uitleggen dat gewone energie, dat die kan omgezet worden in materie. Maar we moeten het zo zien dat op een bepaald moment, ergens in de ruimte, een concentratie was van energie. Door wat oorzaak dan ook, is die energie gematerialiseerd. De omgekeerde weg kennen we wel goed. We weten dat wij materie nodig hebben, het zij kolen, het zij petroleum, om energie te produceren. Maar de weg terug bestaat ook in feite. Wel nu, op een bepaald ogenblik heeft die energie zich gematerialiseerd en is als het ware uiteengebarsten. Er is dus een, ja, niet te vergelijken met een gewone bom, ook niet met een atoombom, ook niet met een waterstofbom. Er is een enorme explosie gebeurd, waarbij al die gematerialiseerde energie de ruimte ingeslingerd geworden is. Onder welke vorm? Wel, hoogstwaarschijnlijk onder de vorm van zeer eenvoudige atomen. Of zeer eenvoudige moleculen, meestal gewoon waterstof. Dus in de ruimte hadden wij op een bepaald moment alleen waterstof. Die waterstofatomen zijn na verloop van tijd door een onderlinge aantrekkingskracht gaan samenklonteren. Die samenklontering die heeft geleid tot een zeer compacte massa waterstof. U kunt gaan voorstellen, wanneer je een stapel boeken op elkaar legt, de druk op de onderste boek is veel groter als de druk op de bovenste boek. Maar wanneer nu zoveel mogelijk, zoveel waterstofatomen samen zitten op elkaar, dan zal de druk binnenin die waterstofmassa enorm groot worden. Zo groot zelfs, dat ze naar de 20 miljoen graden toe gaat, om het vrij kort te zeggen. Op dat moment ontstaat er dan kernfusie. Kernfusie waarop aarde ook naar gezocht wordt, naar middelen om dat te realiseren. Nu, die kernfusie gaat die één of twee waterstofatomen samenpersen tot één heliumatoom. En daarbij komt een enorme massa energie vrij. Dat vrijkomen van die energie uit zich meestal in straling. In allerlei soorten straling, maar ook in een straling die wij als licht ervaren. Op dat moment is er een ster geboren. Nu zal het zo wel zijn dat bepaalde hoeveelheden materie op bepaalde gebieden in de ruimte ietsje dichter bij elkaar zitten. En zo groepen van sterren gaan zich dan gaan verzamelen in wat wij ervaren van op aarde als nevels. Een nevel doet zich voor als een vaag vlekje aan de hemel, maar bestaat in feite uit honderden miljarden sterren. Juist zoals onze galaxie, onze Melkweg, bestaat uit honderden miljarden sterren. Waarvan één van die sterren gewoonweg onze zon is.
Romein, die eerste grote ontploffing, daar is wellicht geen tijd op te zetten, maar het schijnt dat de gevolgen daarvan zelfs nu nog altijd zichtbaar of hoorbaar zijn. Ik heb me laten vertellen, of ik heb ooit eens gelezen, dat wij nog altijd met een reusachtige snelheid uit elkaar aan het gaan zijn. Dus dat de sterren eigenlijk wegsuizen, nog altijd vertrekkend vanuit die eerste explosie. Is daar iets van aan?
Dat is inderdaad zo, want het is precies uitgaande van die vaststelling dat wij moeten terugrekenen en dat wij gekomen zijn, niet wij, maar andere mensen dan natuurlijk, gekomen zijn tot de conclusie dat er ooit een Big Bang moet plaatsgehad hebben. Wat merken wij? Wij merken dat in de loop van de tijd de sterren en de melkwegstelsels en alles uit elkaar dijen. Dus ieder voorwerp in de ruimte is een eeuw later verder verwijderd van alle andere voorwerpen in de ruimte. Het is dus zeer duidelijk dat alles uit elkaar gaat. Maar wanneer we terugrekenen, dan moet alles dichter tegen elkaar gezeten hebben. En dat is nu precies de reden die tot de hypothese van de Big Bang heeft geleid. Er zijn natuurlijk mogelijkheden. Gaat die uitdijing verder blijven gaan, tot in het oneindige, dan spreken wij van een open heelal. Gaat dat zo zijn, dat weten we niet. Het is ook mogelijk dat het uitdijen op een bepaald moment stilvalt en dat dan alles in die toestand blijft staan. Die kans is zeer gering, want wanneer we kijken naar zeer ver verwijderde sterren, zeer ver verwijderde melkwegstelsels, dan blijkt dat die sneller en sneller gaan bewegen naarmate dat zij verder van ons af zijn. Met andere woorden, hoe verder dat wij uit het centrum van die Big Bang gaan, hoe sneller wij gaan bewegen. Het is dus weinig logisch dat we tot zo een stilstaand heelal zouden komen. Maar stel dan nog voor dat dat mogelijk zou zijn, gaat dat, als dat stilstaat, dan niet weer in elkaar terugvallen? En nu zijn er wel voorstanders van, die van een pulserend heelal gaan spreken en die zeggen, ja kijk, op een bepaald moment is de Big Bang er geweest. Was dat ten eerste? Dat kan ook al de tiende geweest zijn. Want nadat alles is uitgedijd, gaat alles terug naar elkaar vallen, onder druk van de eigen aantrekkingskracht. Alles gaat terug in één punt geconcentreerd worden en op een bepaald moment gaat er een nieuwe Big Bang plaats hebben.
Ja, dat is uiteraard allemaal heel interessant en fascinerend. Misschien een vraagstelling of een probleem die daarbij komt kijken. Is er leven op andere planeten?
Het is natuurlijk nog niet uitgemaakt of er leven is, maar de kans dat er leven zou kunnen zijn, die is reëel. Binnen in ons zonnestelsel kunnen we gerust aannemen dat de aarde de enige planeet is in ons zonnestelsel waar leven is en ook waar leven mogelijk is. Maar ik heb daar juist gezegd dat binnen ons melkwegstelsel dat daar een 100 miljard sterren aanwezig zijn. Er is dus wel een reële kans dat er nog wel zo'n ster is waar planeten ronddraaien. Maar niet alleen dat, we hebben niet ons melkwegstelsel alleen, maar er bestaan ook honderden miljarden melkwegstelsels. Dus de kans is vrij reëel dat er ergens in de ruimte nog wel zo'n planeetje ronddraait waar een kans op leven mogelijk is. Of dat een leven zal zijn zoals wij het kennen en zoals wij het gewoon zijn, dat laat ik natuurlijk buiten bespreking. Dat is moeilijk na te gaan, maar zonder ook met zekerheid te kunnen zeggen er is leven, kan ik toch wel zeggen er is kans op leven.
Zou het misschien wel vrij logisch zijn zelfs, mocht er leven zijn. Dus de kans is, melkwegstelsels of het heelal is zodanig groot, dat we moeilijk kunnen beweren dat er geen kans bestaat in feite.
Wel, de laatste 18 maanden is er op dat gebied een enorme vooruitgang geboekt, waarbij dat het ontstaan van leven, als het ware, niet zo louter toevallig is. Er is wel gebleken dat er mechanismen bestaan, maar ze zijn nog niet voldoende gekend, maar ze zijn wel als dusdanig gekend dat er mechanismen bestaan waardoor een spontane, ordelijke structuur kan komen van atomen en moleculen. Ordelijke structuren zoals wij ze kennen bijvoorbeeld in de DNA-moleculen, waar wij tenslotte toch alle leven aan te danken hebben.
Wij hebben het ook, u hebt het gehad over die verre stelsels. Ik stel me nu voor, stelt dat er leven bestaat, zou het dan ooit mogelijk kunnen zijn om contact daarmee te krijgen? Ik geloof dat de afstanden zodanig reusachtig zijn dat het praktisch onmogelijk is.
De Voyager is onderweg, met een bepaalde boodschap.
Ja, de Voyager is onderweg met een bepaalde boodschap. En ook de Viking die gelanceerd is vooraan de jaren 70, die staat nu op het punt om ons zonnestelsel te verlaten. Maar dat gaat dus nog ettelijke honderden jaren duren, mocht die gestuurd zijn in de richting van de dichtstbijzijnde ster.
En hoe ver staat die?
Die staat op een afstand van ongeveer 4 miljard lichtjaar. Vier lichtjaar. En als er ooit de mogelijkheid zou zijn om overzijningen te doen naar een eventueel planetenstelsel rond die bepaalde ster, dan moeten wij rekenen dat het 4 jaar zou duren vooraleer we daar bericht zouden van hebben.
Dus als wij een radioboodschap, stel dat wij nu met een enorme sterke zender uitzenden van bij Saturnus, die zendgolven die gaan dan richting van die ster.
Ja.
En dat betekent dus dat onze golven 4 jaar erover doen om met de snelheid van het licht hinder aan te komen.
Ja.
Stel dat zij dat dan begrijpen en antwoorden, dan is dat nog een keer 4 jaar terug. Dus ten vroegste binnen 8 à 9 jaar zou er antwoord kunnen zijn.
In het gunstigste geval.
Maar als dat ruimteschip, die Voyager, die nu tussen Saturnus en Uranus hangt, als die nu zijn weg verder zou zetten naar die ster, hoe lang zou die erover doen? Want die gaat niet met de snelheid van het licht.
Die gaat slechts met de snelheid van goede 40.000 kilometer per uur. Dus we hadden 4 jaar nodig om met de lichtsnelheid daar te komen. Lichtsnelheid aan 300.000 kilometer per seconde. Ik laat dat over aan de rekenaars om daar die vermenigvuldiging te maken. Maar dan zitten we wel in de buurt van ettelijke honderden jaren.
Ja, de tijd vliegt weer enorm snel. Ik zou bijna zeggen met de snelheid van een lichtjaar. Maar toch nog tijd voor een klein stukje muziek. Dat was Boudewijn de Groot en die is nog altijd onderweg. Goed, misschien een ander aspect nu. We kunnen ook ergens een vergelijking, of misschien geen vergelijking, maar toch een samenwerking vaststellen tussen de astronomie, de sterrenkunde en de weersvoorspelling. Is dat niet zo?
Het is in zekere zin zo, alhoewel dat het toch wel twee volledig gescheiden disciplines zijn. Maar alles is ontstaan in een zekere zin, bijvoorbeeld, kijk nu maar naar Uccle, daar hebt u in de eerste plaats een observatorium, maar aan het observatorium is gekoppeld ook een weerstation. Die twee zaken worden nogal dikwijls een keer bij elkaar gebracht. En uiteraard, de amateurastronoom is zeer sterk afhankelijk van het weer, zoals Frank daar juist gezegd heeft. Heldere nachten lenen zich bijzonder goed voor waarnemen. Bewolkt weer is natuurlijk voor een amateurastronoom een van de drama's. Daarom zal een amateurastronoom toch wel in zekere zin ook interesse gaan vertonen op een bepaald moment voor de weerkunde. En dat is ook met mij het geval geweest, om twee redenen. Eerst en vooral omdat ik voor mijn eigen zelf wou weten, kan ik vanavond waarnemen, ja dan nee. En in de tweede plaats, wanneer het dan onmogelijk wordt om waar te nemen, dan moet u toch ergens weer een ander hobby hebben waar dat je mee weg kunt. En hoe slechter het weer, hoe mooier het is voor een weerkundige.
Romein, wij hebben ook daarnet vernomen dat u zelf het weer voorspelt. U bent dus niet alleen een sterrenkundige, maar ook een weersvoorspeller. U hebt hier een map meegebracht waarin u dag na dag alle gegevens verzamelt, samenbrengt en dan ook een voorspelling doet voor de volgende dag. En in veel gevallen klopt dat wel. Hoe gaat u te werk daarmee? Met welke middelen probeert u dus het weer te bekijken en dan ook te voorspellen?
Wel, ik wil zeker niet de pretentie hebben om hier aan een wijze van weervoorspelling te gaan doen, zoals die normaal gebeurt door het KNMI. Maar het is jaren ook dat ik het weer waarneem, gewoon als waarnemer, zoals een landbouwer dat zou doen, zoals iemand die normaal buiten werkt dat zou doen, want die mensen zijn zeer sterk geïnteresseerd in het weer. En die kennen iets over het weer, gewoon door het aan te voelen. Nochtans, het weer voldoet of werkt volgens een bepaald mechanisme. Een mechanisme dat niet zo moeilijk is om het te snappen en dat vrij goed gekend is. In bepaalde streken van de wereld werkt dat mechanisme perfect zoals een klok. Zoals een kwartsklok, kan ik wel zeggen. Het weermechanisme dat wij hier in de gematigde streken hebben, zoals dat hier ongeveer in onze regio ligt, dat mechanisme werkt wel perfect, maar het aandrijfmechanisme, dat schijnt een zeer oude wekker te zijn die wel een keer durft stilvallen, of wanneer er veel wind is ook wel een keer wat sneller blijkt te lopen. Wel nu, op wat baseer ik mij voor mijn weervoorspellingen te doen? Ik wil u geruststellen, ik kan alleen maar voorspellingen doen op zeer korte termijn, maar dan toch met een, bevredigende trefzekerheid. In de Ekelonaar hebt u kunnen lezen dat ik 85% haal, dat is zoveel als het KNMI. Die pretentie wil ik niet hebben, maar ik haal toch wel 70-75% in normale omstandigheden.
Dat is wel voor een bepaald gebied, geloof ik, hè?
Het is voor een beperkt gebied en wel een gebied dat ligt ongeveer, of dat begint ongeveer hier in Maldegem, en dat ik doortrek tot de lijn Antwerpen-Brussel. Dat in normale omstandigheden. In normale omstandigheden, wat bedoel ik daarmee? Wel, wij zijn hier in feite gelegen in een normale westcirculatie. De wind waait hier veelal uit het westen, zuidwesten, ook al een keer zuid. En dan maakt de zaak wel enigszins gemakkelijker. We zitten niet zo ver van de kust af. En de kust, dat betekent water. Water betekent verdamping. Verdamping betekent dat de lucht vochtiger gaat worden. Wanneer die vochtige lucht nu het land binnendrijft, dan gaat hij meteen stijgen en afkoelen. U weet dat lucht of vochtigheid die afkoelt, dat die condenseert. Kijk maar een keer op de ruiten van de keuken bijvoorbeeld, wanneer moeder aan het koken is. Kijk maar op de ruiten van de autobus of van de trein, als er veel volk in zit. Het is gewoon de waterdamp die in de lucht is, die condenseert tegen die koude oppervlakten. U hebt er helemaal geen oppervlakte voor nodig, maar toch wel kernen. In de lucht is er altijd stof, stofdeeltjes of zoutdeeltjes die uit de zee opgespat zijn. Wel, rond die stofdeeltjes gaat de afkoelende waterdamp zich condenseren. Wat krijgen we dan? We krijgen dan wolken. Waar ontstaan die wolken? Wel, wanneer die hoog genoeg gekomen zijn en genoeg zijn afgekoeld. Wanneer zijn ze hoog genoeg gekomen? Wanneer ze een eind het land ingedreven zijn. Waar is dat ongeveer? Ongeveer 20, 30 kilometer van de zeekust.
Dat staat ook te lezen in dat artikel en dat is misschien wel interessant voor de inwoners hier uit de streek. U zegt dat het weer begint in Maldegem.
Inderdaad. Iemand die uit het binnenland komt en zich naar de kust beweegt, die moet het al ervaren hebben. Ene keer dat hij op de weg naar Knokke is of op de weg naar Brugge, dan ziet hij in de verte al mooie opklaringen. En aan de kust is het inderdaad zonnig en warm weer. Hoe weer? En wanneer hij daar met een uur of vijf de kust verlaat, onder een heldere hemel, dan blijkt dat ene keer, wanneer hij in Maldegem of Ekelo gekomen is, dat er daar wolken hangen. Wel inderdaad, die wolken zijn ontstaan gewoon uit de vochtige lucht, die van de kust weggedreven is het binnenland in, daar afkoelt en daar wolken doet ontstaan.
Ja, we hadden graag nog veel andere onderwerpen behandeld, onder andere iets verteld over de astrologie. Misschien kunt u dat nog heel kort doen.
Wel, ik weet dat ik tegen heel wat mensen hun schenen ga schoppen wanneer ik over de astrologie ga praten bijvoorbeeld. Hè, want dat was wel de bedoeling. Ik zie het zo. Ik ga de mensen die astrologie bedrijven, niet die erin geloven, maar die ze bedrijven, ga ik in elk geval een hobby zeker en vast niet afpakken, want die mensen hebben ook een hobby zoals wij dat hebben. Alleen zou ik andere mensen die horoscopen lezen, zou ik toch willen verwittigen dat ze voorzichtig moeten zijn. Astrologie is een religie. U gelooft daarin of u gelooft daar niet in. Wanneer u bepaalde andere religies die misschien meer ingeworteld zijn gaat loslaten, gaat u spontaan naar iets anders grijpen. En dat is juist het gevaar. Geloof dus alstublieft niet alles. gelooft helemaal niks, want er is geen enkel, maar ook geen enkel verband te vinden tussen een hemellichaam en, ik zou moeten zeggen, het karakter of de toekomst, dus of bepaalde facetten die op aarde kunnen
zijn. De sterren die hebben geen invloed op onze persoonlijkheid of op onze toekomst.
Helemaal niet.
We hebben wel daarnet in de voorbereiding een kleine uitzondering gemaakt of eventueel een vraagteken geplaatst achter de mogelijke invloed van maan en zon.
Inderdaad.
Dat schijnt bijvoorbeeld op het aantal geboorten, dat schijnt een invloed te hebben, de stand van de maan. Zou dat kunnen?
Die correlatie is me spijtig genoeg niet bekend, maar de maan en de zon zijn dan ook de enige hemellichamen die een merkbare mechanische invloed uitoefenen op onze aardbol. Mechanische invloed op allerlei gebied. De zon geeft warmte, produceert wind in feite. En die kan dus wel energie in beweging brengen of energie produceren. Aan de andere kant, de maan zorgt ook voor eb en vloed. Het zijn dus de enige twee hemellichamen die een mechanische invloed hebben. Maar omdat het een psychische invloed kan zijn, of dat dat effect kan hebben op geboortecijfer enzovoort, is me volledig onbekend.
Goed, jammer, de tijd ontbreekt ons alweer in het programma Satelliet, maar u wou nog graag iets vertellen over de Provinciale en Nationale Sterrendagen, die plaatsvinden 21 mei en 12 november, geloof ik. Hè?
Inderdaad, en daarmee wens ik alle enthousiaste mensen die dus eventueel toch een kijk willen doen in het hemelruim uit te nodigen op onze Provinciale Sterrenkijkdag toekomende 21 mei, een zaterdagavond, vlak voor Sinksen. Er zullen 5 planeten te zien zijn, er gaat de maan te zien zijn. Wanneer we helder weer hebben, dan verwachten wij u allemaal en alle luisteraars in Slijdingen in de Sanderiuslaan, nummer 36.
En onze luisteraars die het misschien niet direct hebben kunnen noteren, kunnen wij geruststellen. We zullen dat in de loop van de volgende weken nog een aantal keer herhalen in een van onze andere programma's in de week. En nu misschien tot besluit, normaal gezien bellen wij soms eens het KMI op om het weekend weer te voorspellen. We hebben hier nu een man aan deze tafel aan wie we het zeker kunnen vragen. Wat is uw vooruitzicht omtrent het weer voor vandaag?
Wel, voor vandaag had ik voorspeld dat er een wisselende bewolking zou zijn. En die is inderdaad nu al aan het komen. Over een half uur was er nog geen wolkje aan de lucht. Mijn voorspelling voor deze voormiddag geldt tot 2 uur. Dat zou dus een wisselende bewolking moeten zijn, die deze namiddag doorgaat in een wisselende bewolking. En van de avond wordt het wel wat meer bewolkt en krijgen we af en toe een bui.